Welkom bij het Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaams film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikes. Wat als je e-mails kan sturen naar het verleden? Dat is het uitgangspunt van de film Terug naar Morgen, die in 2015 uitkwam. Ik sprak erover met regisseur Lucas Bossuyt. We bespraken het hele productieproces van de film, inclusief spoilers. Als je de film wil bekijken voor te luisteren, kan dat op streams. Ik verwelkom Lucas Bossuyt, de regisseur en schrijver van Terug naar Morgen. Welkom, Lucas.
Met veel plezier. Goedenavond.
We gaan vandaag even praten over Terug naar Morgen. Dat is een film die in 2015 uitkwam. Maar het oorsprong van de film, die was er al even mee bezig.
Ja, heel zeker. Het is een heel lang ontwikkelingsproces geweest. Het eerste centrale idee wat zou gebeuren als er een e-mail teruggestuurd wordt in de tijd is 2007 ergens, denk ik. En omdat we het er net over hadden, de film Primer, een heel ambitieuze en complexe science fiction film van 2004, vond ik heel inspirerend. En ik wou ook zo zeker niet hetzelfde maken, maar die heeft me wel geïnspireerd om ergens in de richting te gaan van oké, spelen met tijd en ruimte. Dan het idee van e-mails terugsturen in de tijd. Dan heb ik steun gekregen van het FAF voor een soort scenario atelier. Dan heb ik als coach bewust iemand gezocht zo, die een beetje buiten de sector zat. Dat was dan Tom Leenaerts. Het is geen klassieke scenario coach. Die was enthousiast. We hebben dan samen een script geschreven. Dus in 2009 was er een script. En die vond ook dat Woestijnvis daar iets moest mee doen. Dus ik heb dan ook verschillende keer Jan Eelen gezien. En verschillende mensen binnen Woestijnvis. Maar dat was dan toch van misschien corrigie met Jan Eelen. En ja, uiteindelijk is dan toch er toch niet van gekomen. Dan ben ik in 2010, denk ik, Caviar, Frank van Passel. En vanaf dan is het eigenlijk het klassieke traject van scenario steun aanvragen, ontwikkelingssteun aanvragen, productiesteun aanvragen. Dat neemt allemaal zijn tijd. Productiesteun heb ik initieel niet gekregen. Het was goedgekeurd, dus ik ging het wel krijgen, maar er was geen budget meer. Dus zei men van oké, vraag het volgend jaar opnieuw aan en dan krijg je het wel. Dat is dan wel gelukt. Dan heb ik het wel gekregen en dan is het gefilmd in 2014. Ja. En ik heb nu gisteren, omdat ik wist dat uiteraard dit interview er ging zijn, nog eens een scenario van 2009 teruggezien. En ja, tussen 2009 en het shooting script is er toch nog letterlijk bijna een dimensie bijgekomen. En toch nog wel een derde van het verhaal die volledig omver geworpen was. Zo, ja.
Ja, ik heb dat script ook gelezen. Toen noemde het nog Het Spel.
Ja.
En wat me opvalt is dat ze een pak zotter zijn ook. Want ze, in de uiteindelijke film is het al heel duidelijk van we mogen niet te veel veranderen, maar dan in dat eerste script dat ik heb gelezen, dan gaan ze bijvoorbeeld de lotto winnen en al.
Er is eigenlijk een van de eerste dingen, en dat is ook wel iets die terugkomt, zowel in het eerste scenario als in de shooting script, is het idee van een personage, een hoofdpersonage, sterft. En dan ontdek je van, oké, er is met tijd en ruimte gespeeld en het personage komt terug tot leven. Dus dat is altijd behouden. Maar dan is het ook van, oké, als je de toekomst kan voorspellen of als je kunt jezelf berichten sturen, ja, dan is de lotto het eerste waar iedereen aan denkt. Maar ja, misschien was het iets te cliché. En ook naar de zoektocht naar personages en motivatie. Het moeilijkste is altijd in dit soort verhalen, als je het verleden veranderd hebt, verander je meestal ook je eigen heden. En dus weet je niet meer dat je ooit het verleden veranderd hebt. En dat is dan altijd het probleem als je het verhaal wil verder laten evolueren. Hoe kom je te weten dat je ooit iets veranderd hebt? Op welke manier ontdek je het? Is het iemand... Dus, en dat heeft veel vormen en dat heeft wel wat tijd nodig gehad om dat tot de huidige vorm te krijgen.
Heb je dan ook heel erg nagedacht van welke regels van tijdreizen zijn er? Want dat is
er zijn filmpje, heel, film. Ja, ik ben zelf van opleiding ook ingenieur lang geleden, dus ik ben er heel veel mee bezig geweest. Te veel, denk ik, achteraf gezien. Ik denk dat er een klassiek... de film in het Engels, die is ook... De film heeft dan ook een release gehad, een heel beperkte release in de Verenigde Staten, en die heette Sum of Histories. Engelstalige titel. Die is ook heel lang, heb ik gedacht, om ook als Vlaamse film een Engelstalige titel te geven. Sum of Histories. De som van de geschiedenissen. Omdat eigenlijk de meest algemene theorie is, als je het verleden, of als je iets aan de tijdslijn verandert, ontstaat er een nieuwe tijdslijn met die verandering en blijft de andere tijdslijn ook nog wel verder lopen. En dan is het eigenlijk gewoon, als regisseur beslis je dan, uiteraard, ik ga verder met de nieuwe tijdslijn. Want de oude, een andere kijk is dat er maar één tijdslijn is. En zodra je iets verandert, dat alles ogenblikkelijk, dat de consequenties ogenblikkelijk overal altijd veranderen. Maar dan kan je echt wel in een loop terechtkomen, die moeilijk is, genre... Ik kijk naar jou en plots ben je er niet meer. Dus ja. Wat normaal niet gebeurt, moest er een nieuwe tijdslijn zijn vanaf het begin. Zo. Dus dat is zo'n beetje de twee visies, zoals ik het begrepen heb, binnen tijdreizen. Zo.
En dat was ook op zich, in die eerste versie die ik heb gelezen, was het ook wel het geval, denk ik, dat dan die visie zit... Ik denk dan, ze doen hun eerste experiment waar dat ze vragen om dan een nietjesmachine te zetten. En dan ineens verschijnt het nietjesmachine.
Ja, dat is daar ook. Je ziet ze niet verschijnen. De hoofdpersonage doen hun ogen toe.
Ah, oké. Okay.
Versturen de mail en doen hun ogen terug open. Ik heb ook lang getwijfeld, want in de film is het nu... Ze laten een aantal suikerklontjes onder een tas plaatsen. En dat is het toch een soort bewust. Want anders zou je kunnen kijken en zijn er plots suikerklontjes. En nu is het toch onder een tas. Het is iets subtieler. Maar het nadeel is dan weer dat men zou kunnen zeggen, ja, maar wie weet zaten ze daar al onder. Ja, het is, maar het is juist. De uiteindelijke shooting script is iets rechtlijniger en duidelijker. De versie die jij ook gelezen hebt, op het einde is eigenlijk een soort time loop. Dit gebeurt, dan gebeurt dat, en dan wordt het verleden veranderd, gaat weer zo. En het blijft eigenlijk ronddraaien, terwijl nu niet, vermoed ik.
Ja, ik vond het ook een persoonlijk heel interessant dat dan... In het uiteindelijke script dat dan Titus dan iets terugstuurt naar zichzelf om dan toch nog altijd te kunnen behalen en dat je dan zo nog altijd die van de ene tijdslijn naar de andere kunt gaan.
Dat is een evolutie van het heeft nadeel daarvan is dan dan vertelt hij het aan het hoofdpersonage, aan Victor. En dan moet hij het in de volgende tijdslijn opnieuw gaan vertellen, maar je wilt niet hetzelfde verhaal, je wilt niet... Dus dat is zo soms wel een uitdaging dan. Maar het maakt het wel makkelijk. Iemand die zichzelf eigenlijk safety-wise het heel bewust terugstuurt tot voor er ooit een verandering was, waardoor het zogezegd veilig is.
Ja, ik vind het ook interessant hoe dat je dan in die verschillende... realiteiten dan voor het verhaal dan de veranderingen introduceert. Hoe dat van dit zijn andere mensen die hebben een ander leven geleid. En ik vond het ook wel interessant hoe dat je dan specifiek laat zien van in welke zin zijn ze anders nu.
Ja, dat is uiteraard het liefdesverhaal dan. Van ja, liefdesverhaal. Ik bedoel, dat is één kijk. Maar dus, wat kan een kleine verandering teweeg brengen? Wat als je, als je iemand kent vanaf jongs af, die, waarmee je samen opgroeit, en die duwt je in een bepaalde richting, en die is die onbewust, neem je dat mee, en kan, je leven kan er heel anders uitzien. Ontmoet je die persoon niet, kan je, het leven is een opeenvolging van toevalligheden, denk ik. Ik herinner mij dat ik zelf ook in interviews toen altijd sprak van, ik heb ooit via een vriend dan naar Brussel geweest. Ik heb daar dan eigenlijk toevallig mijn huidige vrouw ontmoet. Ja, moest ik die avond niet met die vriend naar daar geweest zijn, dan ging mijn leven er nu ongelooflijk anders uitgezien hebben. En dat is ook een stuk wat dat in de film ook een stuk terugkomt. Er gebeurt iets, soms dramatisch. Maar dat, die kleine of al dan niet kleine dingen veranderen zoveel. Ook de manier waarop dat je praat soms, waarop dat je gekleed bent, waarop dat je omgaat met mensen, kan allemaal veranderen. Als je heel lang met iemand samen bent, dit verandert jouzelf ook als persoon, denk ik. En dat wou ik in de beperkte tijd die er uiteraard is in zo'n langspeelfilm toch wel een beetje overbrengen van, ja, het is maar toevalligheden. En als met een klein iets kan de hele leven er heel anders uitzien.
Ja. Ja, ik vond het ook wel interessant dat de film dan, voor mij persoonlijk, soms kan je zo denken aan wat is er allemaal gebeurd in mijn leven, zoals je zegt. De film zegt eigenlijk van, je kunt misschien wel denken van, mijn leven zou er anders uitgezien hebben als ik dit had gedaan. Maar dan denk ik altijd in de positieve zin. Maar de film zegt zo van, ja, dat is niet het enige wat dat verandert. Nee, ja, je gaat wel.
Ja, iedereen denkt van, hoe moest ik toen dit gedaan hebben? Of toen in die relatie gebleven zijn of niet? Maar er gingen nog zoveel andere dingen gebeurd zijn die ook alles gingen veranderd hebben. Dus dat ene ding en al de rest, ja, het is onmogelijk om je als mens in te beelden hoe het zou zijn. Dus je kan je wel inbeelden van, oké, als ik dat verander dat, en al de rest zou dan hetzelfde blijven, dan ging ik zo zijn, maar het is onmogelijk omdat. En daarom is het ook zo moeilijk, en ook voor sommige mensen waarschijnlijk niet gelukt, om personages in dit verhaal, krijgen plots te horen dat ze een ander leven hadden, maar die volledig anders was. Dat is heel moeilijk om daar mee om te gaan. En natuurlijk, ja, in dit verhaal is dan, en dat is nog iets meer in het eerste scenario, is door het toedoen van Victor, van het hoofdpersonage, die e-mails heeft teruggestuurd, is er iemand onbewust, het was niet zijn bedoeling, blijven leven. En dan, op een bepaald moment, zegt hij van, eigenlijk, dat was een fout. Ik moet hem terug doden. Dus hij doodt dan iemand die eigenlijk had moeten dood zijn. Is dit dan te rechtvaardigen of niet? Want het is wel een, het is niet dat je een mes neemt en iemand gaat afslachten. Nee, je stuurt een mailtje terug en dat heeft veel consequenties. En dat kan hem terug, zodat hij er niet meer is. En dat is wel iets die, misschien ook wel een klassieke vraag is. Het is een klassieke vraag ook bij je psychologie. Een kist met $1000 of op een knop duwen. En als je op die knop duwt, sterft er iemand aan de andere kant van de wereld die je nooit gaat ontmoeten en nooit gaat kennen. Hoe rechtvaardigheidsgevoel heb je dan of zo? Dus, dit is anders, maar dat is ook zo toch een stuk, een moeilijke vraagstuk, hè, denk ik. En ook niet evident om dat die personages te laten denken, maar ja, proberen. Hè.
Dan het schrijven ging dan over een 8 jaar ging daarover. Hoe ging dat dan in zijn werk? Dan ook met coaches?
8 jaar uiteraard. Soms denkt men, maar dat is uiteraard heel veel. Maar dat ligt heel vaak bijna altijd stil. Ik heb heel veel reclameclips gedraaid in die periode. Dus ja, ik denk dat je, als je alles samen zou tellen, dat ik dat toch wel 6 maanden of 9 maanden bijna fulltime mee bezig geweest ben over die tijd. Dat gaat over schrijven, herschrijven, alles terug weg. Het was ook een stuk, ik had dan een volledig scenario geschreven. Dat ik dat met Tom Lienaerts ontwikkeld had. Nu, pas op, dat heeft mij best wel veel geholpen. Ik heb dan naar producers getoerd, die hebben mij dan gevraagd om te beginnen schrijven voor andere dingen en zo. En dus, scenario was wel een soort, maar het had duidelijk nog werk nodig. En dan uiteindelijk via Caviar is er dan, ik heb dan nog de coach, maar ik ben nu zijn naam kwijt. Maar dat was een oude man. Een oudere man, die is nu zeker al met pensioen. Heeft mij ook een stuk begeleid daarin. En dan ben ik ook nog naar Tsjechië geweest. Dat was op aanraden van Frank van Passel, dat iemand kende, om daar zo een keer een paar dagen te gaan brainstormen. Ik weet dat dan, om scenario steun te krijgen van het FAF, dus los van het scenarioatelier dan, dus de eerste stap van het officiële traject van het FAF, had je een treatment nodig. En dat was wel wat frustrerend, want ik had al een heel scenario met dialoog. En ik vond dan persoonlijk, achteraf gezien, wat overdreven. Van ja, ik heb al zoveel werk gedaan. En dan heb ik ergens de eerste 20 bladzijden of 30 bladzijden in scenario voor mogen indienen. Navraag. En de rest in treatment. Omdat ik wou tonen dat ik al ver zat ook in ontwikkeling van personages en van dialoog en zo. Maar dus ja, dan moet je dan terug naar treatmentvorm. Maar dat zijn allemaal wel goede oefeningen uiteindelijk, hoor. Denk ik. En ja, dan ben ik uiteindelijk terechtgekomen. Ik denk dat het scenario was wel ongeveer af in 2013 al. Maar dan is er gewoon productiesteun. Dan is het nog zoveel. Is het heel die kant die nog moet bekeken worden. Zelf als je groen licht krijgt van het FAF, krijg je nog niet altijd groen licht van de producer. Die moet ook nog zeker zijn dat zijn rekening klopt en dat er nog geld... Want ik heb ook geld in Nederland gekregen, de VRT, Screen Flanders en dus Tech Shelter. En pas op, als die rekening een stuk, of toch achter bijna zijt, krijg je ook van de producer dan groen licht voor productie.
Ja, ik heb dat scenario van 2013 ook gelezen. Daar kan je inderdaad al de grote vorm zien, met dan het grote verschil dat het einde net iets anders is. Het scenario dat ik dan gelezen had, eindigt dan dat ze van plan zijn om Tom een mailtje te sturen van kijk niet naar de vorige mails. En dan uiteindelijk spreekt hij met dan de Tom van die tijdlijn en is er zo'n grote, wilt hem zo snel mogelijk dan nog naar het kantoor gaan om dat dan te stoppen. En dan is dat de spanning om daar op tijd te geraken. En dat is dan eerder omgevormd dan naar... dan is er later dan ook nog die grote de liefdesbekenning.
Die is er wel effectief heel laat, relatief laat bijgekomen. Ook meer... Ja, nog meer motivatie zoekend, want het is een... Ja, daar opnieuw neemt hij heel sterke beslissing om het nogmaals te gaan veranderen. En om die motivatie nog meer, was er ook misschien wel behoefte, dat is ook een stukje van feedback van andere mensen, om hem toch zeker alles dat hij... om zeker te proberen dat hij alles probeert, want in die realiteit is Lena niet samen met iemand anders. En is hij alleen en zij alleen. En hij heeft, hoe absurd het ook klinkt, bewijs dat ze vroeger wel samen waren. Natuurlijk, zij zat toen in een rolstoel, wat natuurlijk alles heel anders maakt. En hij heeft haar sinds als ze jong waren altijd geholpen. En dat is ook iets die relatie helemaal anders maakt, natuurlijk. En er was wel, allee, ik denk wel dat er ook van mij uit een stuk behoefte was om te zeggen, kijk, hij moet echt wel alles uit de kast halen om te proberen haar te overtuigen om samen te zijn. En pas als dat echt niet lukt, wordt de frustratie van hem zo groot om uiteindelijk toch nog die stap te zetten en terug naar het verleden te gaan. Dan zeggen we, eigenlijk horen we bij elkaar, ik heb het verkloot, als ik dat mag gebruiken, en ik wil terug goed maken.
Ik zeg ook wel, misschien is dat dan specifiek in het shooting draft dan. Leek me ook dat er sommige scènes dan samen waren gestoken. Dat je zo bijvoorbeeld iets klein, maar in dan het script van 2013, dan neemt hij de bus om naar de scheidingrijk te gaan. En dan heb je gewoon een scène dat hij met de fiets gaat.
Ja, er was... Ja, ik herinner mij levend, ik herinner mij nog heel goed... een meeting met Evie, producer, toen. En die zei, ja, er zijn 180 of 170 scènes. In de zin van een scène is, een man stapt op bus. Hup, zolang er vanaf een nieuwe locatie is, is er een nieuwe scène. Man stapt uit bus in een andere locatie. Man stapt op fiets. Dus bij wijze van spreken als het iedere keer... En dan was het ook wel duidelijk van, oké, we moeten er veel minder krijgen, want dat krijgen we ook niet gefilmd binnen het budget. Is ook waarschijnlijk niet nodig. Er is ook best wel wat gesneuveld achteraf. Maar ook nog voor het shootingscript is er best wel wat uitgegaan. Zeker als je het van 2009 leidt, maar ook... Maar ook, ik herinner mij wel levendig dat moment zo, dat we echt zo, ja, dat ik echt bezig was van, oké, we hebben zoveel pagina's en hup, hup, hup. En dan tegen de volgende dag waren er al vier minder, omdat we allemaal, en dat was meer beschrijvende dingen, dus niet essentieel. En ja, alles die niet essentieel is, zoveel mogelijk proberen weg te, of samen te voegen, of ja.
Het leek ze ook wel een beetje strekker te worden.
Ja, ik denk, als ik nu... Want ik heb dus het scenario van 2009 digitaal teruggelezen. En ik dacht van, oh, jezus, ja, dat gaat echt wel... Dat is echt wel op het gemak. Dat is echt wel chill, zeker dat eerste verhaal in het heden. Ja, dat was nu. Er kwamen echt toch ook wel... Er waren nog heel wat scènes bij. Maar het was... Ja... Echt wel, nu zou ik dat zo niet meer schrijven, zo, denk ik dan.
Ook iets dat misschien een heel kleine verandering, praktisch was het dan, eerst was het een schilderij dat ze begraven en dan werd het een glasraam. Is dat ook gewoon omdat een schilderij dan niet zou overleven?
Ik heb het mezelf ook afgevraagd nu, dus eigenlijk moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik denk wel dat het iets... Een stuk was het zeker visueel ook naar dimensies toe. Mocht sowieso niet te groot zijn. Als je iets wil begraven, mag het niet gigantisch groot zijn. Maar ook een schilderij dat je begraaft, hoe lang blijft dat goed? Hoe moet je dat begraven? Moet je dat uit dat kader halen? En ik vond het ook wel... het is ook gelinkt een stuk met... Ik wist toen al ook dat er een soort retrospectief... Dat men in de toekomst... een soort retrospectief ging aankondigen. En ik wou dat op een bepaalde manier aan de universiteit doen. En dan was dat glasraam ook wel makkelijker dan... Omdat je ook kon doorkijken en zo, dan een schilderij. Het was iets origineler. En ik kende, want die Karen Vermeeren die vermeld wordt, is ook een bestaande artieste die glasramen maakt. Dus ja, die link was er wel. En... Ja, het was een stuk visueel als ze het vastnemen, kunnen ze er doorkijken. Dus. En ja, er waren geen nadelen aan, maar wel wat voordelen aan, dacht ik toen.
Dat viel mij ook op, dat is ook een van die dingetjes die dan visueler was dan inderdaad. Dat je dan in plaats van een krantartikel te lezen over een retrospectieve van die kunstenaar, dat je dan effectief dan die glasramen, die...
Dat zoeken naar, hè, omdat je dat je ook een stuk aanvoelt, een krantenartikels lezen, hoe kun je dat filmisch nu interessant maken en visueel interessant maken. En denk dat je dat op zich, dat is niets die je scenario beter maakt. Dat is echt de fase van pre-productie of productie, dat je daarover bezig bent, dat je erover nadenkt, samen met mensen van decor, samen met de... Dat je denkt van, oké, hoe kunnen we dat hier bondiger maken, visueler maken? Dat is, denk ik, klassieke evolutie. Een van de dingen waar best veel tijd in gekropen is, en uiteindelijk is, en zeker dat stond in de scenario's, is het, de professoren geven les aan de universiteit op grote borden. Dat was vroeger zo, dat was in mijn tijd zo, toen ik studeerde. Nu zijn er uiteraard heel veel digitale schermen. Nu, het is al lang geleden dat ik er nu ook zelf geweest ben. Maar dus, hoe gaat men in 2040 lesgeven? En ik dacht altijd te worden... Initieel was het altijd van, ja, een soort grote televisies, gigantische televisie, gigantische schermen, waar dat er op van alles kan gebeuren. En dan met Blue Keys, Green Key werken en zo. En uiteindelijk was het van, ja, misschien is dat het eerste idee die opkomt. Ik heb altijd het gevoel, als je ergens aan iets denkt, en je denkt iets en het eerste idee dat opkomt, is het meest clichématige en mag je eigenlijk natuurlijk best niet gebruiken. Dat is zo'n standaard ding dat ik soms zelf denk. En nu is het bord groen, zoals het lang geleden was. Ze hebben daar vroeger lang over nagedacht. Groen is een goed, heeft goed contrast met wit. En hebben het gewoon groen gehouden. En dus het is eigenlijk een digitaal bord, maar is het niet zo schreeuwerig wit of zwart. Maar is het groen, dat is rustig voor de ogen. En als je dan iets wit opzet, is dat goed voor... En dus is het gewoon groen gebleven. En dat was natuurlijk heel makkelijk ook in de productie, om dat zo te gaan doen. Maar er is er best wel wat tijd over gegaan. Er zijn discussies geweest met de fotografie en met dingen van, oké, hoe gaan we daar kunnen green tea op doen? En dan moeten ze het ervoor zetten en zo. En dan zeggen ze, ja, maar het bord is al groen, misschien kunnen we dat gebruiken als green tea. En zo is dat geëvolueerd. En dan dacht ik plots van, oké, misschien moet je gewoon groen laten en dan maak je terug een stuk origineel, dat je dan ziet, ze zijn nu bezig op een soort iPad, en het verschijnt erachter. Dat is een soort evolutie ook. Ja, dat je niet... Evolutie, dat is de typische evolutie die in productie of in pre-productie zit. Het scenario maakt dat niet beter of slechter.
En de visie van 2040... die we zien. Heb je daar ook met mensen over gepraat, over hoe dat er zou uitzien?
Ja, ik heb er heel veel... Ik heb er zeker met veel mensen, verschillende mensen... Ja, mensen die... Ja, je hebt ook aan de universiteit of via het internet mensen aangeschreven die bezig zijn met hoe ziet de toekomst uit, hoe ziet het eruit binnen 25 jaar. In de film hebben we ook bepaalde shots waar dat we in Leuven bepaalde dingen dat ik wist, die komen er. Dat we dan laten maken hebben, digitaal uiteraard, laten bijzetten. En andere torens ook. Fietsen, dat is ook natuurlijk een beetje... geen auto's, er is geen enkele auto te zien in 2040. Dat is ook heel bewust. De fietsen zijn uiteraard toen ook al elektrisch. Dus ja, er zijn kledij... Nu, dat was dat uiteraard dan samen met Vanessa van Kostumes... Wou ik heel bewust zeker niet futuristisch doen, zeker geen pakjes of zo. Dat is, ik denk dat Kledij 2040 er niet zo anders uit gaat zien als nu. Er zal uiteraard de mode zal misschien anders zijn, maar wat dit juist gaat zijn, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar dus de kledij is beperkt anders, is egaal. Maar ik heb er wel met veel mensen over gebabbeld. Bijvoorbeeld ook, maar er zit ook best wel wat... klimaatbewustzijn in de hele film. Een kleine anekdote daarin, best wel grappig, is Plant een Bos. Dus de personages maken reclame voor een website. Een heel belangrijke scène in de film, waarbij ze aan een gebouw een groot spandoek gaan hangen om reclame te maken. Dat is een soort illegale actie. En toen was de vraag van... Enfin, de vraag, ik vroeg mezelf af, oké, voor welke website? Want ik wou een website nemen, een organisatie, dat liefste website. Voor welke website maken ze reclame? En dan heb ik daar met vrienden en met mijn vriendin over gebabbeld. En dan hebben we uiteindelijk zelf die website een Visit 2 opgericht, die website gemaakt, Plantenbos. En die bestaat nog altijd. Ik ben daar gisteren nog mee bezig geweest. Die heeft nu al 6 of 7 hectare bos geplant. En we hebben al meer dan €100.000 crowdfunding verzameld. Dus die website was er veel sneller dan de film. En die hebben we gewoon ook zelf, met wat vrienden dan gemaakt. Dus dat is wel... En dus ook bijvoorbeeld, om terug te komen op de vraag van toekomstvisie. Je ziet een straat, echt in minuut 2 of 3 van de film, zie je een straat, zoals ze nu is, in Leuven. En diezelfde straat zie je dan in de toekomst. En die ziet er helemaal groen uit. Er rijden daar geen auto's meer. Er liggen daar... die ziet er totaal anders uit. En dat is ook met hulp van de stad Leuven, dat we dat daar zo... Ja, want die straat is afgezet geweest. We hebben daar... heel die straat vol met aarde en planten en boomstronken en zo gelegd. Maar Leuven was ook enthousiast om daar aan mee te helpen en om dat te steunen. Maar ook met Leuven over samengezeten van oké, hoe kan het eruit zien? Hoe moet het eruit zien? Hoe zou het eruit zien? Dus ja, we hebben een poging gedaan. Het had er ongetwijfeld anders uitzien in 2040, maar we hebben toch een poging gedaan.
Het is zo'n heel klein stukje waar Victor bij de gynaecoloog is. En dat hij dan... De gynaecoloog heeft een scherm waar dan de echografie op staat, waar dat die dan op laat zien. En dan gaat Victor naar dat scherm, maar dan vraagt hem zo even van, mag ik? En dan doet hem dan messen een telefoon, denk ik, om dat weg te pakken. Maar dat is zo'n heel casual ding van, dit is iets dat je kunt doen.
Dat was sowieso een vraag die natuurlijk terugkwam vanuit productie, vanuit Max van Essen dan... decor en van oké, hoe ziet een foto, een gsm eruit in 2040? En dan was het van oké, alle gsm's zien er sowieso bijna altijd hetzelfde dag vandaag. Ze zijn rechthoekig en meestal zwart. En dan als je het scherm aanzet, zien ze eruit wat erop staat. Dus we konden daarvoor kiezen. Maar dan had je zo ook het gevoel van, die zien er nu ook zo uit. En die zagen er ook in 2015 eigenlijk al zo uit. Dus dan zag je geen evolutie. Je wou toch ergens een stuk meegeven aan de mens van, kijk, we zijn toch in een andere tijd. Dat is toch wel wat gezocht van, oké, hoe kunnen ze er toch iets anders uitzien dan gewoon een zwarte rechthoek? En dat was, van wie dat idee kwam, was het nu van Max of van mij of van, dat weet ik zelf niet meer, van oké, laten we ze gewoon in glas maken en we filmen ze, dat is gewoon een glasplaat. Met rond een zwart randje. En dan doen we in postproductie. Dat dag van vandaag is dat. Enfin, dat was toen ook al heel beperkt. Ik bedoel, het was niet veel werk om daar iets te gaan opzetten. Dus dat was makkelijk. En je ziet wel heel duidelijk dat het toch een andere gsm is dan vandaag de dag. Die ook alles kan. Je kan ermee bellen, je kan foto's trekken en je kan ook heel makkelijk foto's downloaden met een soort Bluetooth of whatever. Maar dat was wel, dat is een stuk dat is ingegeven door een stuk productiegemak. Laat ons gewoon een glasplaat nemen en dan zien we die scènes die nu uiteindelijk gebruikt worden. Ja, dan moet er hier en daar een klein beetje getracked worden en moet er wat op dat scherm gezet worden, maar dat is dan iets zo klein en heeft veel voordeel tijdens productie. Anders moet je al, als je een echte gsm zou nemen, moet je al zorgen dat die foto echt getrokken wordt en dan trekt die foto op niks. Dat heeft veel voordelen. Ja.
Ook iets, dan nog altijd over het scenario dan. In die shooting draft stond dan ook voor de andere realiteit in de toekomst. Werd er dan specifiek ook wel later 3 van gemaakt. Ik neem aan dat dat ook een manier was om duidelijker alles af te bakenen.
Ja, de grootste verschillen in iedere later is uiteraard de relaties tussen de hoofdpersonages. Hè. En dat was... het is vooral Victor die er dan toch telkens iets anders uitziet. Zijn bril is anders, zijn gedragingen zijn soms anders, zijn kledij is iets anders. En ja, dat was ook voor iedereen nodig, ook voor mij soms, hè, want het is een relatief complex verhaal. Je moet echt je hoofd erbij houden, anders zijn er plots niet meer mee. En ja, dat was wel nodig en dat was ook wel makkelijk. Maar uiteindelijk, ja, het is vooral voor de personages dan. Hè. De wereld ziet er niet zo anders uit natuurlijk in de verschillende toekomsten. Maar de personages zijn toch altijd iets anders.
Ja. En ook het feit dat je soms van die scènes draait die dan ongeveer hetzelfde zijn, maar dan toch net iets anders, omdat er dan net iets anders gebeurd is.
Ja.
Dat was ook wel een uitdaging, denk ik, om die te draaien.
Ja, ja, er zijn er niet zoveel. Er zijn er een aantal die meestal dan, ja, op een bepaald punt in de scène splitsen ze zich. Ja, dat was niet zo... dat viel wel mee. Omdat je meestal natuurlijk binnen dezelfde scène is dezelfde, meestal dezelfde realiteit. Het is zelden dat je op dezelfde locatie bent, met dezelfde personages, maar een andere realiteit. Dat denk ik dat veel gebeurd is. Ja, bijvoorbeeld de machine die dan de iemand kan terugsturen, die staat op twee verschillende locaties. Ja, dat is leuk, denk ik zelf ook, zeker voor naar art direction of naar decor toe, om toch die finesses en die andere dingen daarin te steken en zo. Dat viel wel mee. Dat was niet zo...
Ja. Was dat ook een beetje zoeken, hoe dat de personages dan eruit zouden zien tussen de verschillende realiteiten? Je hebt al vermeld dat je...
Ja, zoeken... Ja, dat is een gevoel. Dat is meer zoeken naar van, oké, wat... Hoe zag zijn leven eruit? Hè? Hoe zag zijn leven eruit? Wat voor mogelijke consequenties? Uiteraard wil je wel dat er een beetje anders uitziet. Dus zoek je wel sowieso naar dingen die er iets anders kunnen uitzien. Hè? Zijn kledij, de manier van stappen, manier van praten soms. Heel belangrijk detail is, en ik denk dat het in de script van 2013 wel nog was, is dat het hoofdpersonage stotterde.
Dat was in die 2008, ja.
Ja, en dus niet meer in de shooting script. Een van de redenen... Ik vond het sowieso interessant om iemand, een hoofdpersonage te laten stotteren. Dus dat heeft er heel lang in gezeten. Dus ook vanaf 2009 zat dat er ook al in, 2013 ook. Ik vond het zeker interessant omdat dat een link gaf tussen het personage in de toekomst en het personage als kind. Want je wilt uiteraard een soort link tussen... het zijn twee andere acteurs. Dus ja, als ze al twee stotteren, is al iets meer de logica van... Oké, misschien zijn het dezelfde personages. Maar ja, uiteindelijk is het dan geëvolueerd naar een beetje minder. En ja, dat was misschien ook soms het idee van... Het is iets te cliché, het is een... De slimme professor die dan zo in zijn eigen wereldje zit en was misschien iets te makkelijk of iets te cliché, iets te makkelijk dat we dan toch niet gekozen hebben. Het is geen zwart-wit verhaal, hè. Maar we hebben toen beslist om dat toch niet te doen.
Ja.
Maar dat is, ja, dat is zo een van de dingen die dan wijzigen. Er was dus op een bepaald moment van, zou hij misschien wel nog stotteren in één verhaal en het andere dan minder... Maar uiteindelijk, dat vonden we dan te opvallend, of ook te verwarrend misschien. Maar toch niet gekozen, dus...
In een casting, wanneer ben je zo ongeveer begonnen met casting? Want je had gezegd dat...
De casting is uiteindelijk niet zo... Ja, wel relatief vroeg in die zin dat ik Matteo Simoni wel gecast heb voor... Dat hij eigenlijk echt bekend was. Marina is uitgekomen een aantal maanden nadat ik hem gecast had. Nu, ik wist wel dat er zat aan te komen mogelijk, maar hij heeft voor mij gewoon een casting gedaan. Ik heb verschillende acteurs gezien voor die rol en hij sprong er voor mij uit. En... ja, er was wel zoiets, was wel een aanvoel van die gaat misschien echt wel bekend worden. Zeker omdat hij al een grote film had opgenomen, die nog niet in de cinema was. Maar ja, het is wel grappig. Ik heb hem wel gecast voor dat Marina uitkwam. En de andere personages ook. Koen de Grave is later gecast, want ik ging Geert van Rampelberg ging de rol doen. En dat was ook beslist. Maar dan heeft hij uiteindelijk een kans gekregen om naar Zuid-Amerika te gaan voor een hele zomer, voor zo'n een dragende rol in een langspeelproject in Zuid-Amerika. En ja, daar kun je niet op zeggen, dat begreep ik ook. En ja, dus dan, dan kon hij dat niet meer doen en dan zijn we bij Koen de Grave. Maar die heeft, ja, ik weet dat Koen bijvoorbeeld geen casting gedaan heeft. Ja, die kennen we dan ook al goed genoeg. En hem hebben gewoon gevraagd, maar die zag dat dan wel onmiddellijk zitten en die had nog tijd.
Carina Smulders, die Lena speelt?
Voor Carina is er ook geen casting gedaan. Wel voor Polleke, dus het meisje. Daar zijn we wel van naar Nederland geweest. Ja, Carina was toen ook al gevestigde actrice. Je kon ze ook al bezig zien in een toneel of in dingen. Maar dat is ook zo de klassieke discussie. Ik denk dat het nu misschien minder is van oké, Nederlandstalige vrouw moet... Enfin, van Nederland, een stuk makkelijk, voor subsidies en zo, Nederlands ding, al dan niet. Maar uiteraard, omdat zij dan van Nederland kwam, moest ook het kleine meisje van Nederland komen. En dat was dan Polleke. En dat was... Daarvoor zijn we wel 2 keer naar Amsterdam geweest. Maar Polleke sprong er echt uit. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Dat was echt geen discussie. Nadat we ze gezien hadden, was er geen twijfel. Die sprong er echt uit. Kleine meisje.
En de jonge versie van Victor?
Robbe. Kleine Victor. Die heette Robbe. Ja, dat was ook eigenlijk redelijk duidelijk. We zochten ook wel, dat was hier in België, ja, misschien een tiental jongens te zien. Die zoektocht vriend relatief makkelijk. Niet altijd evident natuurlijk om iemand te vinden van die leeftijd. Ja, dat was geen gigantisch lange zoektocht. Maar ik weet dat het soms heel lang duurt bij jonge mensen. Maar dat was... Die paste er wel bij de kleine Victor.
En dan Robert van den Torre als Titus?
Ja, dat was ook geen casting. Ik had al heel lang eigenlijk Robert in gedachten. Omdat... ik heb dat gewoon gevraagd en die zag dat zitten. En die vond het wel leuk dat die zeker toen werd hij soms een typecast zo. En nu werd hij toch in een andere rol geduwd als doctoraatstudent. Zo was toch iets anders... Dat hij soms het typecast werd. Dus ja, die zag dat zeker zitten. Dat was heel leuk. Maar dat was geen, daar hebben we ook geen casting voor gedaan. Dat was ook snel beklonken eigenlijk.
Iets een verschilletje tussen de 2013 draft en de shooting draft. Zegt Titus dan iets over zijn ex-vriendin, Anna? Dat zit er dan uiteindelijk in. Dat leek mij een heel erg zo... Misschien is het ook gewoon dat ik initieel dat... in de film heb gezien vertellen door Robert van den Torre, maar dat lijkt een heel echt op wat ik hem hem als personage zou verwachten. Dus, maar ik weet niet of dat... geschreven.
Ah, dus wat hij daar zegt over die vrouw, dat ze kleine borst had of zo, of... Dat weet ik zelf niet meer. Dat kan goed zijn, dat hij hem dat dan... want ja, dan wordt het wat gerepeteerd en dan zoeken we achter zo'n dingen en die... dat leek mij wel... dat kan wel goed zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat stond in 2013 draft niet waarschijnlijk.
Dat stond nog niet in 2013.
Maar dat zal toch wel iets zijn dat hij hem dan toegevoegd heeft. Dat maakt het leuk, hè.
Maar dat was dan ook, vond ik dan interessant, dat hem eerst zegt hem... dat hem terug in het verleden wil voordaan, maar dan is die naam ook dan het paswoord van de e-mail. Om dan zo wat die connectie te hebben.
Maar ik heb wel, moet ik zeggen, ik heb nu recent opnieuw gekeken en ik vroeg me soms af, is dat dan niet Me Too? Nu, zo. Die had het over zijn vriendin en ja, want die had veel te kleine borsten, zei hij dan. Dacht ik van, zou ik dat nu nog durven zeggen? Misschien dat het wel gewoon zo...
En nog één kleine rol, ik wel, ook iemand die toen minder bekend was, Lien van Rooyen, speelt Karen Vermeer.
Mm-hmm. Ja, die was ook al redelijk. Ik had er toch ook al... Ja, ik heb er ook... dat was echt ook geen casting, hoor. Dat was gewoon van... Zie jij dat zitten? Die had toen ook al dingen gedaan, hoor. Die was ook al... ja, dat was tof. Ja, ik kwam gewoon af. Ja, ik denk zelf niet dat ik ze gezien... Misschien heb ik ze gezien voor de shooting. Ik weet het niet. Misschien ik heb zeker telefonisch gesproken en zo, maar ik weet zelf niet dat ik ze echt gezien heb, want... Ja, je weet gewoon dat hij dat kan en dat niet... Ja, dat was gewoon op een vraag van mij naar haar en zag dat zitten. Kleine rol.
En dan nog een laatste over de verschil tussen de scripts. In dat eerste, dat script van 2008 dat ik heb gelezen, dan zaten er wel effectief nog scènes in dat er dan helemaal tot in de film zijn geraakt. Zo Dimmy die dan vraagt voor een voetmassage of... ik wil vloerverwarming scène. Je ziet wel zo de specifieke scènes dan toen al.
Er zaten een heel aantal in, met dialoog en al, hè, die dan ook wel teruggekomen zijn. Ja, is dat dan ergens een stuk dat je dat aanvoelt van, dat is dan een kern of zo, of daarover gaat? Of ook soms dat gewoon een beetje grappig, of... ja... Dat is ook een selectieproces, een stuk ook door acteurs en zo. Ja, als zij dat zien zitten dan om dat te spelen, ja. Of niet, of dat het dan overleeft. Of feedback. Dat is daar zo, door zoveel handen gegaan dan, tussen 2001 en 2013. Die allemaal feedback geven en... dat vinden ze niet goed, dat vinden ze
En ja. Wat ik ook een heel sterke scène vind, Victor, die dan binnenbreekt in het huis van Tom en Lena... En dan zo...
Vadertje, pappetje speelt of zo, ja. Ja, die zit er ook al in, hè? Ja, denk ik. Die zit er ook al in, van 2009, ja. Omdat ik denk dat iets is die... Als je een volwassen persoon bent die hunkert naar zoiets, naar een soort familie en samen zijn, papa zijn, een samenleven met een kleine... En je... Het is, blijkt onmogelijk, of het is er niet. En dan krijg je te horen van, eigenlijk was het er wel. Maar je hebt het zelf. Je hebt het zelf door eigen toedoen vernietigd. Of dat moet heel moeilijk zijn om wat te dragen. En dan, om dan in te beelden van, wat moet dat juist zijn? En hij is heel selectief. Hij denkt van, ja, eigenlijk moest ik die mail niet gestuurd hebben, ging ik hier zitten nu. Hij ging daar niet zitten, hij ging ergens anders zitten natuurlijk. Het is niet in dat huis, maar ja, het is wel een scène die ook zonder dialoog is. En die maakt het waarschijnlijk ook een stuk sterker. Ik denk dat als ik nu terugkijk, dat ik toen ook een stuk door onzekerheid graag dialoog had, omdat u dat een soort zekerheid geeft of een complexe structuur... Maar uiteindelijk zijn meestal de scènes zonder dialoog of geen eenvoudige scènes de beste scènes of de meest krachtige.
Een scène dat ik niet zag in het in 2013 draft dan, en een van mijn favoriete scènes ook van de film, is hoe dat Lena is dan een schrijfster geworden. Mm-hmm. En dan in de vorige was ze nog een oogarts, denk ik. En dan is er zo die heel mooie scène dat ze dan die fotoshoot doen, ja. Samen.
Ja.
En dat is ook gewoon, denk ik, enkel muziek. En dan zie je samen.
Ja. En ze een rolstoel in mijn rugzak. Ik ben nu aan het denken of dat er redenen waren waarom ik voor oogarts koos. Ik denk dat ze veel met kinderen moest werken toen, om te tonen dat ze best wel goed met kinderen kon omgaan. En waarom dat ze dan schrijver geworden is... Och, ik denk dat ik die foto wel een stuk... ik wou ze tonen dat ze samen waren. En als je dan een schrijver die een verhaal vertelt over in een rolstoel zitten en ook het belang tonen van hun relatie. Dat bracht het nog iets als je als schrijver dan een boek schrijft over een rolstoel in over haar rolstoelleven. Ja, dan is Victor daar onlosmakelijk mee verbonden. Want hij is eigenlijk degene die haar sinds dat ze in de rolstoel zit... altijd voor haar gezorgd heeft. Hè? En zo is ook de liefde ontstaan, is de liefde gegroeid. Dat is in mijn hoofd, hè? Dan zo. En ik denk, als je dan die... als je kunt kiezen tussen een scène waar zij met een kind oogarts is, dan toon je wel, ze kan goed met kinderen omgaan, maar als je een scène kan tonen waar zij samen met Victor, ja, nu is het voor een foto voor de cover van een boek, maar wat je toont dat ze samen echt wel bij elkaar passen, ja, dan is de keuze rap gemaakt. En dat is ook zo, er is een stuk zoeken naar... Oké, die scène met die oogarts vertelt iets, maar zijn er geen betere beroepen of zijn er geen betere dingen die meer vertellen over wat hij wil vertellen? Wat hij wil vertellen is van, kijk, die twee mensen zijn voor elkaar gemaakt. Dat denkt je, dat zou je moeten denken. Dan zou je moeten denken van, kijk, wat er ook gebeurt, die blijven bij elkaar. Enfin, dat is dat stuk, het gevoel dat je wil meegeven en dan uiteraard toont je tegendeel vijf minuten later, ja.
Er zat ook nog een scène in die, denk ik, de film niet gehaald heeft, waarin Victor in de tweede realiteit een boek van hoe schrijf ik een boek geeft aan haar. Want daar is ze dan geen schrijfster, denk ik.
Ah, ja.
En dan is ze zo die, ook dat spelen met van wat zou het kunnen zijn. En dan heeft ze misschien daar wel eens gezegd van, ik zou je wel willen... kunnen en dat nooit gedaan.
Ja, dat is dan het idee van daar is ze dat geworden en waarschijnlijk voelt ze soms ook aan van, dat had ik wel graag gedaan. Net zoals ik me kan inbeelden als ik geen regisseur was geworden, dat ik soms misschien dacht van ja, en dan aan de film ging, dacht van ja, dat ging ik misschien ook wel graag gedaan. En dus ja, en dat is ook een beetje knipoog natuurlijk. Zo dat boek bijvoorbeeld, er is een andere scène die het ook niet gehaald heeft, maar dat is dan eigenlijk een ander verhaal, waarbij Victor Tom speecht. Dus de Matteo Simone karakter heeft een speech bij een feestje, een 40-jarig. En dat heeft het niet gehaald. Eigenlijk de voornaamste reden is dat het verouderingsproces... van Tom geen evident was of wat fout gelopen is tijdens de shoot.
Had je ook gedacht om gewoon een andere acteur te nemen voor Tom?
Ik heb er zeker over nagedacht. De reden waarom dat we geen andere acteur genomen hebben, was omdat het zeer beperkt was. Er waren een zeer beperkt aantal scènes waarbij dat Matteo een ouder personage was. Ik denk dat er momenteel 2 of 3 zijn, ik denk. 3, ja. Hij komt uit de... Momenteel zijn er 3 en er waren dus eigenlijk 4. Hij gaf ook nog een speech. En het was het idee van... Als je een andere persoon neemt, ja, moet je uiteraard wat extra informatie geven. Maar moet de kijker er ook wat aan wennen. En tegen dat hij eraan gewend is, is hij al terug weg. Ja. Achteraf gezien hadden we dat beter wel gedaan. Want ja... Het is het klassieke verhaal. Ik heb heel veel reclameclips gemaakt ervoor. Dus ik was echt 1000 keer al gewaarschuwd. Iemand die mij zoveel keer al dat er me zei... Ja, maar dat gaat zeker in orde komen. Dat gaat zeker zijn. En dan uiteindelijk is het niet in orde. Dan weet je als regisseur dat gebeurt. Dus ik had me echt wel voorgenomen van... Oké, ik ga hier echt wel zien hoe die veroudering is voordat we dat gaan filmen. Maar dan, ja, toch... Dan was er een oefensessie... En dat was dan nog niet goed genoeg, vond ik. En iedereen vond dat ook. Maar dan zei de make-up artiest van... Maar dat was niet... dat was nog iemand anders dan de standaard make-up artiest. Dat was iemand special effects. Dat komt allemaal goed. En uiteindelijk kwam het dan niet goed. En dat was ook op de set duidelijk. Achteraf gezien moest ik toch nog meer grijs haar. Dat is iets dat dan toch nog wel. Maar ja, dan staat je op de set... En dan denk je van, oké, wat nu? We kunnen niet naar iemand gaan bellen uit ergens Engeland en zeggen van, kom even naar hier. En er zijn zoveel dagen, je moet zoveel shoots doen. Dus... En dan was het van, oké, dan gaan we in post zoveel mogelijk kunnen doen. En ja, dan is er effectief in post wel nog wat gebeurd. Maar het is wel duidelijk, voor mij ook, dat er wel iets is die beter kon. Matteo Simone, die een stuk ouder was. Maar er is zeker over nagedacht. Hebben we een andere acteur nodig of niet? Ja, vaak. De reden dat ik zei, hebben we het uiteindelijk niet gekozen. Maar dan zijn we daar terecht gekomen.
Ook een scène of sequentie dat ik heel cool in beeld gebracht vond. Als ze de stunt doen, om dan plant een bos. te hangen. Zitten we enkel op GoPros? Was het ook een bewuste keuze om... hoe is dat gekomen?
Ja, dat was ook een lang proces. Ja, het was wel voor mij ook wel heel snel al duidelijk dat ik die... omdat ik wilde dat ze dat sowieso... Ik zag sowieso dat ze dat gingen dragen, GoPros. Als ze zo'n stunt doen, dan willen ze daar iets mee doen. Dag vandaag, zijn wij dan spreken mensen die... Hideous Crowley, die misdaden doen, filmen ze nog en zetten ze nog op. En je denkt van, ja... Maar dus daar dacht ik ook van, ze gaan sowieso iets dragen. En dan is de keuze zeker productioneel ook snel gemaakt. Ja, dan gaan we het ook zo filmen, want anders heb je camera's nog nodig en wordt het nog complexer. Ik herinner me ook heel goed het moment dat ik... En dat was echt ook al een aantal jaar, dat was een jaar of twee, drie voor de productie... Dat ik een filmpje zag over jongeren in Kiev die een brug... dat moet je echt erin typen op Google. Kiev, jongeren, climbing bridge. En dan zie je jongeren die zo'n een brug met grote bogen, een grote boogbrug. En die beslissen daarom even daar gewoon letterlijk in espadrilles, dus in slets, denk ik dat ze zeggen... om er even naar boven te gaan stappen. En die gaan... Maar dat is echt... Dat is 40, 50, 60 meter hoog. En dat zijn kabels. En die kabels versmallen. En dan... Ik kreeg hoogtevrees als ik daarnaar kijk, naar dat filmpje. En dat heeft mij onmiddellijk geïnspireerd. Omdat zij ook met GoPros filmden. En die ademhaling was zo duidelijk. En dus in die sequentie, wat ik ook best wel denk... Ook een van de betere sequenties is van de film. Omdat ze echt wel aangrijpend is en de mensen wel meeleven, is een stuk doordat die ademhaling van dat gevoel dat die personages het zelf spannend vinden, die ademhaling is heel prominent aanwezig. En dat was voor mij ook wel belangrijk, omdat ik bij dat filmpje ook, je voelde gewoon dat die ademhaling naar boven ging en dat dat spannender werd voor hen en dat je als kijker meer meeleven, omdat je ook natuurlijk die nabijheid van die GoPro en die dichtheid. Dus die GoPro was zeker een bewuste keuze, was ook heel makkelijk productioneel, omdat er uiteindelijk wel productioneel wel wat aan vooraf ging. Het was een kraan, het is zogezegd de ruitenwasserslift, maar dus dan zijn we eerst bij Sarens de kranen gaan oefenen, ook met zo'n... Dus we hebben dat laten maken zelf, zo'n soort ruitenwasserskooi. En dan die laten vallen en dan met draad die dan uiteindelijk allemaal... wires die weggepaint werden. En uiteraard is het veel makkelijker als je die... er waren, dat was met zendertjes dan. Dus wij konden dan vanaf beneden eigenlijk een stuk, de acteurs een stuk gaan regisseren. Doe het een keer opnieuw en zo en zo. Ja, maar nu, het is wel, want het was 2014 dat we filmden, we hebben niet gefilmd op GoPros.
Ja, dat zelf. Was mijn vraag ook.
Toen was de kwaliteit van GoPros echt niet goed genoeg om dat in de cinema te gaan gebruiken. En Stijn van der Veken, de DOP, die had goede relaties met, ik weet nu niet meer welk bedrijf in Duitsland, maar die had een heel kleine... camera met een kabel. En sowieso was ook Stijn zelf op sommige shots, dus eigenlijk je ziet, dus de acteurs spelen zichzelf soms, je ziet elkaar, maar Stijn had ook als cameraman een helm aan, met een, dus hij heeft het niet vastgehouden, maar hij had ook met een helm, dat hij kon eigenlijk zelf de GoPro bedienen en dichter en verder gaan. Maar dat was een... Het was zeker een kleine camera, maar wel met een draad. Het was ergens een stuk gelinkt met een backpack, waar dat er een soort recorder in zat en hardware. Maar de GoPro zelf... Want ik weet dat er nu een dag vandaag, dat denk ik, wordt echt ook wel met GoPro gefilmd. En dat kan ook... De kwaliteit is goed genoeg. Maar 2014 was dat echt wel nog niet zo evident. Toen hebben we niet op GoPro zelf gefilmd.
Voor de stunt zelf, dan hingen ze effectief wel aan het gebouw?
Ja.
Of is dat...
Ja. Nee, ze hingen effectief wel aan het gebouw. Dus er was een kraan die daar stond, die die liftkoker naar boven trok. En dus de acteurs, allee, dat is echt wel letterlijk gewoon zo gefilmd, zoals je daar de acteurs ziet die daar hangen en die dan loslaten en terug een beetje vasthangen en zo. Dat zijn shots waar men niks moest aan veranderen, behalve hier en daar een kabel wegsnijden. Dus ze hebben daar s'nachts echt wel gehangen, ja. Er was even paniek, herinner ik mij, omdat de kraan al dan niet toch niet op de parking voor het provinciegebouw ging mogen, omdat er daaronder misschien toch een kelder was en zo. En dat was dan plots zo van, alles was zo voorbereid, alles was 10 keer gecheckt en plots was het dan, maar het is dan toch nog goed gekomen. Maar dat was even een kort paniekje.
Nog een vraagje over de postproductie. Mm-hmm. Je hebt er een scène waar dat er dan een tekening door het beeld vliegt.
Ja.
Ik neem aan dat de tekening volledig CGI is.
Ja en nee. De tekening zelf, dus het is een kindertekening, is gemaakt door allemaal kinderen uit de klas van mijn oudste dochter, denk ik. Dus heb ik een stuk beschreven wat ik nodig had. En hebben ze allemaal tekeningen gemaakt. En dan heb ik zelf 1 tekening gekozen. Dus het teken. En dan hebben we gewoon... En dat is, als je het nu bekijkt, zie je wel dat wat CGI is. Denk dat we, nu zijn we zoveel gewoon dat je het echt wel merkt. Ja, het blad is volledig... het blad papier die door de wind wordt weggeblazen... is volledig CGI en werd de tekening werd erop gezet. En die keer dat neer is en de acteur vastpakt, is het uiteraard een echte tekening dan. En die overhang is dan... dat was uiteraard wel... een beetje dezelfde. Dat was twee keer een andere tekening, denk ik.
Ja, ik vroeg me af hoe dat een overgang werd gedaan.
Een overgang is echt op het moment dat het blad er ligt. Dus het wordt eigenlijk, als ik me goed herinner... De camera is redelijk fix en het blad wordt dus zogezegd in het beeld gelegd, geworpen, geschoven. Dus dat je nog een beetje beweging hebt. En dan heb je het hand die de tekening pakt. En dan is het, ja, moet je CGI die beweging een stuk verder zetten, Tot uit beeld komt, zoiets.
Ja, dat is vermeld, de titel. Dat was ook een beetje...
Ja, de titel is een hele soap bijna, hè? Geweest. Het spel. Ik ben nu niet zeker. Nu zeggen ze nog altijd welkom in het spel. Wordt er nog altijd gezegd ook in de film? Het. Ja, hè? Maar eerst, dat was dus de naam van de titel in 2009. Alles voor Lena is het heel lang geweest. En dat is dan echt wel gericht naar het liefdesverhaal. Dus dat is een titel die echt wel daarop alludeert. Dan is het even ook Some of Histories, omdat dat sowieso de Engelstalige titel ging zijn. Er is ook een bekende, Some Over Histories, is een heel bekende theorie. Dat vond ik ook wel leuk daarin. En dan zijn we... ik denk, dan zijn we er niet uitgeraakt. En dan heb ik... letterlijk naar de cinema, naar Kinepolis Gent geweest, zelf, in de postproductiefase. En had ik zo'n aantal slides gemaakt, foto's gemaakt, van kijk, en gewone mensen die daar, zo'n paar, ik denk 2 avonden of zo, allemaal mensen die aan het cinema kwamen, zeiden van kijk, dit is het verhaal. In letterlijk 1 minuut. Dat gebeurt. Wat spreekt u meestal als titel? Dus dat is dan de ingenieur in mij die dan een stuk onzekerheid of... Want als je... De opties waren toen Terug naar Morgen, wat dat heel sterk naar science fiction refereert. Ja, natuurlijk Back to the Future link. En Alles voor Lena is heel sterk naar het romantische, naar het liefdesverhaal. En uiteindelijk is het liefdesverhaal in een science fiction context, dus het is daar. En ik denk dat Some of Histories toen zelf niet echt... Ik weet niet of ik ze 3 mogelijkheden gaf. Maar het was echt zo aan heel veel mensen vragen, wat spreekt u het meest aan? En dat bleek toen relatief duidelijk voor Terug naar Morgen te zijn. En dan hebben we zo de titel genomen, denk ik. Maar ja, dat was wel een zoektocht, ja. Dan allemaal werktitels. Ja, alles voor Lena, ja. Ik denk dat het dan beter zijn, dat weet ik niet. Niemand, nobody. Niemand zal het weten.
Ja. Heb je dan ook, ook testvisies gedaan? Van ja. De film zelf?
Ja, dus dat is waarschijnlijk, ik weet niet wat dat redelijk standaard is, maar dat gebeurt vaak, vermoed ik. Hè. Dat is een testvisie dat je doet waarbij nog niet alle postproductie afgewerkt is. Nog niet het geluid, ik vermoed zelf dat geluid en datzelfde muziek nog de sample music was. Dus waarbij dat eigenlijk nog niet de composities waren van de muziek. En dat is dan in Antwerpen en in Gent, vermoed ik, dat we dat getoond hebben. Of in Leuven ook. Ja, dat noemt gewoon gratis mensen uit die kunnen komen kijken. En achteraf laten ze een vragenlijst invullen. En dat was best interessant. Ja, het belangrijkste dat eruit kwam dan naar dingen die... gevraagd over leeftijden, doelgroep, allerlei dingen. Wat dat je... Maar ook, wat stoort u meest? Wat zou er kunnen veranderen? Wat vindt het best? Zijn er scènes dat je goed vindt? Zijn er scènes dat je slecht vindt? Ja, je probeert van 0 tot 10. Wat denk je daarover? Ja, wat er daaruit kwam, was dan ook al duidelijk. Als we dan vragen van, oké, is er iets dat u stoort? Ja, dat was dan voor sommigen zeker de oude Matteo Simoni. En dat wisten we ook zelf. En er werd toen ook aan gewerkt, hè, aan, in postproductie nog, zijn haar en zijn wat extra rimpels en zo. Dat is ook wel iets beter geworden dan nog. Het is zeker nog altijd niet perfect. Ja, dat kwam er vooral uit. Ik vraag me af dat we dan ook, aan titels gevraagd hebben van wat denkt jij van titels en zo. Maar ja, dat was allemaal, ja, een klassieke proces zeker. Er zijn ook al wat visies dat je zo wat mensen vraagt om even te komen kijken binnen de montagekamer. Hè. Dat is dan vraag je aan 10 mensen. Dan hebben ze zo'n kleine cinema bij Caviar en dan laat je dan al een hele ruwe versie zien. En dan stel je opnieuw vragen, hebben ze het allemaal goed begrepen. En wat er bijvoorbeeld... ik weet niet wat uit testvisies kwam. Maar wat er nu in de... In de finale film begint de scène dus met een stuk kleine Victor en kleine Lena. En dan gaan we een paar dagen, of een week of twee, of een week terug in de tijd. En dat is de titelsequentie. De tekening verandert in de titel. En dan verandert de titel eerst... In de e-mail. Omdat die e-mail... Die wordt daarna nog een stuk herhaald. Maar dat gaat snel. En dat was wel een stuk... Ik denk dat er mogelijk uit feedback kwam. Van ja, het gaat allemaal wel snel. En dus hebben we dat maar als extra nog in die titelsequentie die e-mail herhaald. Omdat die toch ja, heel belangrijk was. En te weinig duidelijk was nog, denk ik.
De wereldpremière van de film was in Montreal.
Ja.
Hoe verliep die?
Montreal, dat was heel leuk. Maar dat festival was wel niet zo... Ja, er was ook best wel wat volk. Maar het was zo veertigers. Het was weinig jong publiek. Het was zo'n oud publiek, daar herinner ik mij wel. Dus het was redelijk veel volk. Het was ook wel leuk. Het was wel een ouder publiek. En, maar, ik denk dat het meestal wel allemaal begrepen. Maar het was wel even... Ja, ik heb nu sowieso je dag bij jou. Maar dat was goed. Dat was leuk. En we kregen goede commentaar. Maar ik denk... Dat er niet veel films zijn die dan slechte commentaren krijgen. Als de mensen gaan kijken, zijn ze positief. En dat is wel... Maar dat is Dat is goed verlopen, ja.
En de release in België, hoe ging die?
Dat was in september, oktober. Eind september, denk ik. Er was een discussie of dat met het filmfestival van Oostende, die toen begin september was, al dan niet wilden, konden openen. Nu, we hebben toen gezegd nee, omdat we per se wouden naar studenten toe, de tweede week van het academiejaar of zo. Dus ik denk dat het in oktober was, zeker. Nu, ik weet niet of we dan ooit zouden geselecteerd geweest zijn, hè. Maar het was wel zo, dat we hebben dat wel, juist de week ervoor was het ook de BNP Paribas Film Days. En die was toen ook al in avant-première. Dus dat was wel, er zijn best wel, ik denk uiteindelijk, in de release in België, ik denk 50.000 kijkers of zo. Wat dat letterlijk bijna, of 5.000 meer was dan de voorspelling van de KFD, denk ik, distributeur. Minder dan dat ik hoopte had, uiteraard. Maar wel volgens verwachtingen. Dat was wel goed. En dan heeft hij ja, nog een aantal festivals geweest. Hij heeft, dat was wel heel tof, in Trieste, in het Science Fiction Festival. Dus in Trieste is er een festival rond Science Fiction. En daar heeft hij de eerste prijs gewonnen. Dat was wel tof, want ik was er zelf niet op aanwezig tijdens de screening. Ik had een filmpje gesproken. Maar ze hebben mij dan wel laten weten, zaterdagavond, van ja, ik kon er niet afkomen. Dan ben ik zondag nog geweest voor de prijsuitreiking. Dat was wel leuk. En je is ook in Amerika uitgebracht. Maar dat was ook in 6 verschillende cinemas. Dat was voor mij heel leuk. Want ik ben ook naar daar geweest. En die heeft ook 14 dagen gespeeld in 6 verschillende cinemas. Maar dat was eigenlijk een stuk om te zorgen dat de film het label kreeg dat hij in het cinema geweest was. Er was nooit een ambitie om dat in die 6 cinemas een maand of 2 maanden of 3 maanden te doen. Dat was maximum 14 dagen. En dat was ook heel weinig, relatief weinig. Er was wel wat volk. De zaal zat meestal 3/4 vol, dus dat vond ik wel oké. Dat was wel tof. En ze stelden ook altijd, ze waren allemaal geïnteresseerd, ze stelden nog veel vragen, maar dat was niet dat zo... dat niet de ambitie om echt cinema release te hebben. Dus het is vooral dan digitaal verspreid geweest in Amerika. Meer in de science fiction sectie en zo. Wat het ook blijkbaar wel redelijk goed gedaan heeft. Maar ja, meer weet ik daar ook niet van. Dat is het verhaal dan van de distributeur in Amerika.
En ik ken daar niet veel van, maar is dan die qualifying run dan, dat label van dit is in de zaal geweest, is dat dan beter voor dan de streamingleven daarna? Of is dat...
Ech, daar kan ik je eigenlijk zelf weinig over vertellen. Ik denk dat dat nu waarschijnlijk nog minder belangrijk is, maar natuurlijk streaming in 2015, 2016 was nog... was daar ook al belangrijk, in Europa nog minder. Ja, ik vermoed het... Allee, dat was toch wat ze mij verteld hebben ook. Want dat was echt zowel als de Oostkust als de Westkust in een aantal cinemas dat getoond werd. Maar het was heel duidelijk dat ze wisten dat ze daar niet te grote geld ja. Was voor streaming of abonnementen of pay-per-view.
De films staan nu op Netflix en streams. Krijg je er nog reacties op?
Ja, regelmatig. Als ik iemand tegenkom, of die ik al lang niet gezien heb. Ja, maar ik heb je film gezien. En het is ook wel makkelijk, als ik iemand tegenkom die hem nog niet zo gezien heeft, is het ook wel makkelijk dat ik zeg, maar ja, je hebt er niet veel kunnen zien op Netflix. Ah ja, dan kan ik je kijken. Het enigste dat ik zelf... ik kreeg niet zoveel commentaar meer nu. Soms nog een keer dat er iemand een keer een mailje stuurt of zo. Of ja, dat je ziet in de reacties. Maar het is wel leuk dat die heel bereikbaar is. Omdat ik ook bij vrienden en familie... En mijn kinderen worden groter en die vertellen ook. En dus het is, ik kan nog altijd gezien worden. Ik weet niet hoeveel dat hij nog gezien wordt. Maar ik kan nog gezien worden. Dat is wel leuk. Ja. dat hij nog een stuk, dat hij niet, hij is ook al 3 maal op VRT of TV1 getoond. Ik denk iedere keer dat Matteo Simoni een stuk een nieuwe rol heeft. Maar dat is ook wel leuk. Het enige dat ik nu niet denk, is dat hij, ik weet dat hij in Nederland ook getoond wordt, maar dat hij zonder ondertitels op Netflix staat. Terwijl dat die er zijn. Maar natuurlijk, dat is via de distributeur. Dan denk ik wel, ja, spijt dat ondertitels er niet op staan.
Ja, ook persoonlijk, ik heb hem zelf gezien op tv. Ik was toen in het land, toen dat hem uitkwam. Maar dan daarna zo wel gevonden. En ook mijn schoonbroer had mij eens verteld van, ah ja, zeg, op Netflix, Terug naar Morgen. Dat is eigenlijk wel een goede film. En ik zei van, ja, dat... Ja. En dan daarmee is het ook gegroeid van... ik moet eigenlijk eens een keer checken of dat ik u op de podcast kan krijgen. Dus ja, bij deze.
Veel plezier, dank u wel.
Super bedankt. Waar ben je momenteel mee bezig?
Goh, momenteel heb ik lang gewerkt rond een project. Ja, dat is Torino Film Lab, Serie Lab. Rond een serie die een stuk met klimaat te maken heeft. We waren daar geselecteerd met een producer. Maar we hebben dat nu gepitcht aan de VRT. En die zagen dat niet zitten. Om allerlei redenen. Onder andere, het is ook een stuk een toekomstverhaal. En het is dan al een toekomstverhaal. Arcadia, die nu binnenkort komt. En nu. Ik zag altijd, als het een fantastisch idee was, ging ze het wel gedaan hebben. Dus het is zeker nog werk aan. Dus ik heb daar veel tijd in gestoken. Ik heb nog 2 dingen die nu... ik zou nog heel graag een film maken rond Wereldoorlog 1. Waar ik ook al heel lang mee bezig ben. Dat is wel een grappig verhaal, want... het gaat ook over een soldaat die je eigenlijk... in real-time volgt. En ik ben er al van 2018 of 2017, heb ik zelf al een keer iets bij het VAV ingediend toen. Maar dan kwam 1917 in de cinema en toen wist ik onmiddellijk van oké, er gaat hier een heel tijdje in de diepvries verdwijnen. Maar nu is er een film, een Duitse film, die...
All Quiet on the Western Front.
All Quiet on the Western Front, op Netflix, dat ik nog niet gezien heb, maar die op mijn lijstje staat. En dan dacht ik van, misschien is het wel terug tijd. Het is al zover. Het is ook een volledig andere film dan 1917. Het speelt zich af eigenlijk in de duinen. Op het einde van het... Je hebt de frontlijn in 1914. En er is nog nooit een film gemaakt, denk ik, over de duinen zijn, en het strand. En daar stopt het. Hè. Daar is het prikkeldraad die tot in de zee gaat. En daar stopt het. En die frontlijn is 3 jaar lang onaangeroerd gebleven. Die is echt altijd op dezelfde plaats gebleven. Dus geen moddergevechten en frontlijnen die wijzigen. Dus er is heel veel informatie daarover. Heel veel foto's dat je erover terugvindt. En... ja, ik heb daar een heel verhaal rond gemaakt. En ik denk dat nu terug tijd is om er effectief, concreet aan te gaan werken. Dus daar ben ik nu mee bezig.
Oké, super. Dan wens ik je daar veel succes mee.
Ja, dank je wel.
En nog eens, dank je wel om op de podcast te komen.
Met veel plezier. Het was leuk om nog eens zelf ook terug in het scenario te duiken en terug eens te kijken na zoveel jaar. Met een andere blik. Het was wel leuk voor mezelf ook.
De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website vlaamsfilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.